onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 111 en daarvan de verzen 1, 2, 3 en 5. Psalm 111, de verzen 1, 2, 3 en 5.
Thank you.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord. En wel in de brief van Paulus aan de Galaten en daarvan het 6e hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Galaten 6. Broeders, indien ook één mens overvallen waren door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, breng de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat gij ook niet verzocht wordt. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Want zo iemand meent iets te zijn daar hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. Maar een iegelijk beproeven zijn zelfs werken, als dan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben en niet aan een ander. Want een iegelijk zal zijn eigen pak dragen, en die onderwezen wordt in het woord delen mede van alle goederen. Degene die hem onderwijst dwaalt niet, God laat zich niet bespotten, want zo wat een mens zaait zal hij ook maaien. Want die in zijn zelfs vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. En die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Doch laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goeddoen aan alle, maar het meest aan de huisgenoten des geloofs. Ziet hoe groot de brief ik u geschreven heb met mijn hand. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die u noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Want ook zij zelf die besneden worden houden de wet niet, maar zij willen dat gij besneden wordt, opdat gij in uw vlees roemen zou. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruist is en ik der wereld. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, maar een nieuw schepsel. En zovelen als er naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël Gods. Voor niemand doe mij moeite aan, want ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Amen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heer, aan de morgen van deze uw dag past en betaamt het ons om uw aangezicht te zoeken. Daar de psalmist zegt, ik zoek uw aangezicht. O Heer, wat is het noodzakelijk, want zonder gebed kan een leven uit u niet bestaan, omdat we u zo nodig hebben in alles. En opdat we ook u de dank in alles zouden geven, Heer, kan alleen als gij begonnen zijt, kan alleen als dat licht, dat eeuwige licht tot ons gekomen is, kan alleen als we bestraald worden door die zonne der gerechtigheid, opdat het zou zijn uit u, door u en tot u. Want het zal alles wederkeren wat gij wrocht, dat zal juichen tot uw eer. O Heere, mochten we hier zo bij elkaar zitten, dat we vervuld zouden zijn, dat gij aan uw eer zoudt komen. En gij zijt aan uw eer gekomen, lieve Heere, maar dat we er niet alleen het toeschouwer van mogen zijn, maar ook aanschouwer. Aanschouwer vanwege die toepassing der zaligheid in Christus. Want dan zullen we ons verblijden als gij aan uw eer komt. Dan zullen we ons verblijden als uw eer op het hoogst verheerlijkt wordt. Ach, lieve Heere. Wat is een mens van nature, maar ook na ontvangen genade, toch zo druk met zichzelf. Hier een weinig, daar een weinig, maar dat het mag is, dat het is mag gaan om u. Uit u, door u en tot u. Heere, mocht gij daartoe ook de prediking nog zegenen. Mocht gij de prediking daartoe aanwenden, opdat onze harten vervuld worden met het uwe. En opdat ontledigd zouden worden van het onze. En in die orde van ontlediging, vervulling, wil gij uw heil openbaren. Daarin wil gij tonen een God van nabij te zijn en niet van verren in Christus. Ach, lieve Heere, dat het evangelie ontsloten mag worden. Door de zuiverheid van de bediening des geestes, door dat zuivere woord van u, zal geen ander middel kunnen zijn dan alleen tota scriptura. Heere, mochten we daartoe verwaardigd worden, want onze bekwaamheid is uit u. In onszelf hebben we geen bekwaamheid, nog eens woorden om het uit te leggen. Want we zijn van gisteren en we weten niet. Lieve Heere, dat we er is, dat we daarvan gedurig mochten worden doordrongen. Dat we daarvan gedurig mochten worden overtuigd. Want gij zegt, zonder mij kunt ge niks doen. Heere, dat komt ook in de praktijk openbaar. Ook in het bedienen van uw woord, we kunnen nog geen woord uitbrengen, tenzij gij onze lippen aanroert. En in alle geestelijkheid, in alle zuiverheid, want een mens kan wel veel woorden voortbrengen. Maar lieve Heren, zonder uw woord zijn alle woorden leeg en van geen betekenis. Want als gij uw woord laat gelden, als gij uw woord laat prediken, dan doet altijd wat. Dan doet het altijd, dan is het een reuken des doods ten dood of een reuken des levens ten leven. Dan wordt uw volk verlevendigd, Heere, mocht het eens zijn. Maar dan komen er ook dode zielen tot leven. Ach, Heere, we smeken het u. Mocht gij de rijen nog eens doorgaan. Mocht gij nog eens op uw verbond zien. Mocht gij nog eens op uw lieve zoon zien. Gij hebt het toch zelf gezegd, deze is mijn geliefde zoon. In de welke ik me welbehagen heb, hoort hem. Heere, mochten we dan aan zijn voeten gekluisterd zitten. Mochten we dan onder dat woord zitten om de stemmen des zoons van God te horen. In onze harten door uw diebare heilige geest. Wat zou het groot zijn, Heere, als dat weer eens mag geschieden. Deze en die is in Sion geboren. Het is alles op u en blijft alles op u wachten. Ach, Heere, mochten we er eens mee voor u komen. Mochten we er eens mee bezet zijn met het heil van Sion, met het heil van onze kinderen, met het heil van onze kindskinderen. Ach, Heere, Gij zijt ermee bezet, want Gij wilt dat zondaren zalig worden. Daar, omdat Gij een volk hebt uitverkoren dat zalig moet worden. Waar ze zich ook bevinden, in de krochten, in de heggen en stegen van de wereld. Gij haalt ze tevoorschijn, Gij roept ze tevoorschijn. En mocht dat ook deze dag geschieden, lieve Heere, mochten er nog velen uit de klauwen van de Satan gerukt worden. En mochten er nog velen gehecht worden aan die middelaarskroon van Christus. Opdat uw koninkrijk wordt uitgebreid, uw naam wordt verheerlijkt, het rijk der duisternis vernietigd. Heere, Gij hebt het al de finale slag gegeven. Hel, duivel, graf, zonde. Gij hebt het alles overwonnen, o dierbare Heer Jezus. Gij hebt het alles teniet gedaan. Gij hebt het alles overweldigd. Met uw zoen- en kruisverdiensten. Met dat werk der zaligheid. Dat borgwerk der zaligheid waartoe Gij van de Vader gezonden zijt geweest. Heere, mocht Gij ons onderwijzen. Mocht Gij ons de woorden in de mond en de zaken in het hart geven. Wat zou het groot zijn, lieve Heere, als zelfs de kleinste onder ons uw stem gewaar mag worden. Net als die kleine Samuel. Heere, spreek wat uw knecht hoort. Doe het dan om uzelf wil, Heere. Doe het om uzelf wil, om Jezus wil. In zijn naam alleen. Amen. Geliefden, in afhankelijkheid des Heeren wensen wij het woord Gods te prediken uit het u voorgelezen schriftgedeelte. Uit Galaten 6 en de tekst van onze overdenking kunt u vinden in het 12e vers. Die wij nogmaals met u voorlezen. Vers 12, al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden alleenlijk, opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Dus geliefde, de apostel, die zegt dit halverwege het hoofdstuk, hij begint ergens anders mee. Hij begint met een geestelijke oproep, om degene die door enige misdaad overvallen zijn, met de geest der zachtmoedigheid terecht te wijzen. En daarin hebt de apostel de gemeente op het oog, de gemeente van Galatië op het oog. Hoe kan de apostel dat zeggen, daar hij in de vorige hoofdstukken zo fel van leer is getrokken tegen de betovering van de Galaten, want daar gaat het hier ook over. En dan komt hij ze ook nog nader in te onderwijzen, met name in vers 11, ziet hoe groot de brief ik u geschreven heb met mijn hand, al degene, en dan begint hij met onze tekstwoorden, komt hij er nog een keer op terug, op die betovering, op die valse ingeslopen broeders, die met een wettische leer, de leer van vrije genade, verdacht en teniet wilde maken. Maar dan wijst een apostel hier in dat hoofdstuk 6, begint hij met: broeders, indien ook een mens overvallen waren door enige misdaad. En dan zeggen de kanttekeningen namelijk: waardoor hij u of anderen heeft geërgerd. Kan een ergernis zijn. Moet je niet gelijk de bijl erop zetten. Moet een onderscheid maken. Die gaat het over een persoonlijke zonde. Dan gaat het niet over als de leer in het geding is. Dan moet er heel anders gepreekt en opgetreden worden als iemand persoonlijk in de zonde gevallen is. En dan gaat het hier over. Indien ook een mens overvallen. Overvallen. Kijk, daar heb je het al. Dus dat is voorgekomen. Verrast. Dan ben je verrast namelijk door onvoorzichtigheid. Het is altijd wel eens mensen schuld natuurlijk. Maar het is maar net de vraag of het opzettelijk gebeurt of je wordt erdoor overvallen. Dat is een heel verschil. Daar staat Gods volk ook aan bloot. En dat zie je ook in de gemeente van Galatië. Dat ze eigenlijk overvallen werden door die valse leraars. Ze waren er niet op bedacht. En dan gaat het hier niet over dat de leer in het geding is, maar dan gaat het over persoonlijke zonde. Hè? Iemand is in een zonde gevallen of wat het ook mag zijn. Nou, dan heb je maar de geest der zachtmoedigheid zien op jezelf. En dan kun je er wel naast gaan zitten. Stel dat kan gebeuren. Hè? David, ja, dat was dat. Dan zou je zeggen, er zat een soort opzet in het spel. Toen die Uria in het front liet brengen om vanwege Batsheba. Dat nadert wel de grens. Dat was wel een gruwelijke zonde. Ook al betreft het David, de man naar Gods hart, dat die zonde, dat is een echte gruwelijke zonde. Als je broeder zo te na komt, nou dan zal God je bezoeken hoor. Ook al heet je David, God heeft het bezocht in het leven van David. Maar het gaat hier meer over een persoonlijke zonde. Kijk, als Uria nou buitenspel had gebleven en David had alleen die zonde met Batsheba bedreven, dan was het ook gruwelijk. We gaan de zonde niet bagatelliseren. Maar dan zou je ernaast kunnen gaan zitten. Want mensen, als ons hart nou eens openbaar, ook al heb je die zonde in de praktijk nooit bedreven, als de Heer nou ons hart eens op tafel legt en iedereen kan dat maar inzien, kun je dan nog zeggen, kun je dan nog met je vinger wijzen? Kun je dan nog zeggen van ik ben beter dan u? Kun je toch al niet, maar zou je dat dan nog durven? Ja, dan zou je het wel op je lippen besterven. Dus zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt. Want mensen, als de verzoekingen op ons losgelaten worden, volk van God hoor, heb ik het nou tegen. Zij staande blijven denken. Denk je dat? Als de Heer dat touwtje maar even laat vieren. Ik heb wel eens gezegd, dan val je in elke kuil die er is. Ik wel. Ik wel. Want we zijn er niet tegen bestand. We zijn er niet tegen bestand. Nee. Zonder mij kunt gij geen verzoeking weerstaan, zegt de Heer. Zonder mij kunt je niks doen. Niks. Dat is ook werkelijk niks. Maar als de waarheid in het geding is. Dan zien we een hele andere apostel, zou je zeggen. Nou, dat is niet waar. Dat is dezelfde apostel. Maar ik heb u al gezegd. De prediking van het evangelie bestaat uit de prediking. De Christusprediking. Dat is niet alleen het lam Gods dat de zonde de wereld wegdraagt. Maar dat is ook de leeuw uit Judenstam die de rechten van zijn vader verdedigt. Kijk, dat laatste wordt vooral in onze dagen weggemoffeld. En dan zijn ze zogenaamd zo vol evangelisch. Maar dat is nou juist het bedrog, gemeente, want daarin wordt Christus niet verheerlijk. Natuurlijk wordt hij verheerlijk zijn in het lam Gods, jazeker. Maar de volle Christus moet gepredikt worden. Dat is een eenzijdige Christus. Christus was ook de leeuw uit Judenstam die de rechten van zijn vader heeft. Daartoe is hij als in de eerste plaats gekomen. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik me welbehaag heb. Hoort hem. Hij is ook de machthebber, de wetgever. Hij is ook, heeft alleen autoriteit om het woord, om de tucht, gezaghebbend uit te spreken en toe te passen. En om de tucht te handhaven, kijk. En daarom hoor je zo weinig over die tempelreiniging preken. Begrijp je dat? Kijk, want die Christus, ja, die hebben het reefverdomme zo'n beetje buitenboord gewerkt. Hè? Want, oh ja, als de heilige huisjes omver gaan, dan moet die Christus buitenboord gehouden worden. En daarom werd Kolbrugge vervolgd toen hij die Lutherse dominee aanpakte. Want dat is in onze dagen nog niet veranderd hoor. Als hij dat gaat doen, als hij daartoe verwaardigd wordt, moet ik zeggen, dan leg je eruit. Dan gaan alle deuren voor je dicht. Kijk maar het leven van Kolbrugge. Toen is hij de gang van Christus gaan maken. Toen is hij de gang van Christus gemaakt. En je ziet het in, ik kan het nou allemaal niet in orde verhalen, maar dat is de weg. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. En als je daar geen kennis aan hebt, dan ben je een bastaard. Ik ken het niet kort, ik moet het kort door de bocht zeggen. Dan ben je een bastaard, want alle die godzalig willen leven, zullen vervolgd worden. En als je dat nou altijd maar wil bedekken, en altijd maar. Ja, zo'n vol evangelische, voor vol evangelische predikant door willen gaan. Dan kan je misschien wel een hoop aanhangen, want dan gaat er eens koek in, ook in onze dagen. Dan zeggen ze, die man is er altijd zo vol van, en om al die afgodische praat maar op. Maar als de Heer je nou een keer tegenkomt in de prediking, zoals Paulus de gemeente van Galatië tegenkwam,
Hij kwam ze hard tegen. Was er voor de geest der zachtmoedigheid geen plaats. Omdat het woord in het geding is. Omdat de leer van Christus in het geding was. Omdat de zaligheid in het geding was. Dan is er voor zachtmoed. Weet je wat Luther zegt? Als de waarheid in het geding is, dan geven God maar geen ootmoed. Begrijp je hoe die man dat bedoelt? Toen werd hij ook beschuldigd dat hij een liefdeloos, dat hij een klinkend metaal en een luidende schel was. En die ketters zijn er ook nog in onze dagen. Die profeten die zichzelf opwerpen, die zijn er ook nog in onze dagen. Maar de profeet Jeremia kreeg de opdracht om Hanania de wacht te zeggen. Er was ook zo'n zoetzalvend profeetje, die Hanania. Maar de Heer zegt, ga terug en zeg hem de wacht. Hij zal deze week sterven. Want ik heb hem niet gezonden. En dan mocht Jeremia geen zachtmoedigheid betrachten. En dat bedoelt een apostel ook met onze tekstwoorden. Hè? Wedersta al die dwaze geslachtsrekeningen, al die valse profeten, weerleg, bestraf en vermaan. Ja. Dat is niet zonder zachtmoedigheid. Nee, nee. Maar dat hebt dan niet de nadruk. Die moeten wederstaan worden. Met het woord hoor. Niet met vleeselijke wapens. Paulus zegt, onze wapens zijn niet vleeselijk, maar geestelijk. Kan niemand tegenop. Kan geen leger tegen, een leger van miljoen soldaten, kan niet tegen de geestelijke wapens van Gods woord. En daarom was die Maria, die koningin Maria, ten tijde van John Knox in Schotland, zo bang van John Knox. Banger voor John Knox als voor een leger van 10.000 soldaten. Waarom? John Knox kwam met geestelijke wapens. En dat wordt nou allemaal wegvertaald als een strijd tegen vlees en bloed. Dat willen ze niet meer. Dat is niks nieuws onder de zon. Dat heeft de mensheid nog nooit gewild. Nog nooit. En nou, maar nou is de westerse godsdienst daarmee doordrenkt. Dat als je die geestelijke wapens bij God vandaan mag hanteren. Dan schop je ze eruit. Dan gaan alle deuren voor je dicht. Alle zogenaamde ordelijke deuren gaan voor je dicht. Maar ik heb dat oordeel van God wel zien liggen. Want dan op een gegeven moment, weet je wat de Heer dan gaat zeggen? Bid niet meer voor de volk. Dan kun je natuurlijk wel godsdienst bedrijven. Dan kun je natuurlijk ook kerken bouwen, kerken stichten, noem maar op. Maar de Heer is er niet meer in. En dat blijkt ook uit alles. Het blijkt ook uit alles. Nou is zijn woord niet gebonden. Nee. Ik heb wel eens gezegd, de Heer, ik kan zelfs in de Romeinse kerk een mens bekeren, maar dan blijft hij er niet in. Luther wou er aanvankelijk in blijven, die wou Rome reformeren. De Heer zegt, gaat niet. Dat is vals. Dat wordt nooit meer wat. Ik zal het vernietigen, Luther. Dat heb Luther ook mogen zien. En toen heeft de Heer, door middel van Maarten Luther, die reformatie gegeven. Die kerk der reformatie, die we nu met z'n allen voor de mol en de vledermuis hebben gegeven. Daar rust nou het oordeel op. Wat ik geplant heb, ruk ik uit door uw schuld, door mijn schuld. Zelfs dit ganse land. En nog maar door blijven spelen, durf je dat? Durf je dat? Net doen of dat er niks aan de hand is? Als ouderlingen onder een bak voer doodvallen, net doen of dat er niks aan de hand is? Durf je dat? We komen er in deze predikatie nog wel op terug. Hoe de Heer daarmee omgaat. Maar geliefde, de tekst van onze overdenking in ogenschouw nemen, dan lijkt de inhoud van de tekst achterhaald. Immers van de besnijdenis is geen sprake in onze reformatorische kringen. Nee toch? Er zijn ook geen leraars binnen de Revo-kerken die de besnijdenis noodzakelijk achten om zalig te worden. Dus dat zou betekenen dat de tekst van onze overdenking niet relevant is, maar het tegendeel. Is waar. Is wel relevant. De tekst van onze overdenking is juist gezaghebbend. Hoogst actueel. En van toepassing op de gemeente van Christus van alle tijden en plaatsen. Ja, tot aan de voleinding der wereld. Nou, eerst iets over degene die de besnijdenis noodzakelijk willen stellen voor de gemeente Gods. Onze tekst spreekt van leraars die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees. Wat is dat, gemeente? Wat is dat nou? Nou, een schoon gelaat naar het vlees, dat is buitenkant religie, zonder het wezen. Godsdienst zonder godsvrezen, een wandel naar het vlees en niet naar de geest. U zegt, maar daar kan Gods volk toch ook.
Nee!
Nee. Een wandel naar het vlees, dat wil zeggen een wandel in een onverzoende staat onder de wet. Een wandel naar de geest duidt op de staat der genade. Dus Gods kinderen leven niet meer naar het wandelen, niet meer naar het vlees. Dat is onmogelijk. Ook niet als ze in de zonde vallen.
Nee.
Kan wel naar de stand, maar niet meer naar de staat. En als er in Gods woord gesproken wordt over een wandel naar het vlees, dan ziet dat op de staat waarin de mens verkeert. En niet op de stand. Separatie is dus, kijk, een onverzoend mens heeft geen stand. Want al die standen zijn goddeloos. Omdat zijn staat is onverzoend, dan is alles onverzoend. Maar een kind van God kan naar de stand des levens van zijn plek zijn. Nou, dat leert Gods woord duidelijk. Maar daarmee is zijn staat nog niet in het geding. Want zijn staat blijft in Christus, altijd. Voor eeuwig. Dus separatie is noodzakelijk om die twee geestelijke staten, een wandel naar het vlees en een wandel naar de geest, het Bijbels te onderscheiden. Gods kinderen die onder de genade zijn, kunnen nooit meer naar het vlees wandelen. Omdat die wandel thuis hoort in een staat onder de wet. Paulus zegt wel tegen de Galatiërs, zijt gij daar nog vleeselijk? Ja, kijk. En dat ontkenden ze natuurlijk met de vrome gezicht. Maar een apostel zegt van zichzelf, ik ben geheel vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Nou goed, Gods kinderen, we kunnen wel naar de stand des levens in een wettische dienstbaarheid verkeren, maar niet naar de staat des levens. Hè. Dat moet dus goed onderscheiden worden gepreekt. We hebben de vorige zondagavond openbaring 2, hebben we u voorgelezen. En daaruit blijkt dat Christus de zeven gemeenten in Klein-Azië onderscheiden aanspreekt. Onderscheiden aanspreekt. Dat is noodzakelijk, het is allemaal niet meer, dat is allemaal niet hetzelfde. Er kan per gemeente heel veel verschil zijn. Dat zien we in de aanspraak die de Heer Jezus, die brieven die Johannes moest optekenen naar de zeven gemeenten van Klein-Azië. Nou, er zit nog wel een hoop verschil in soms. Ja, er waren leraars die een schoon gelaat toonden naar het vlees en de naam hadden dat ze leefden. Maar Christus zegt tot die leraar te Sardis, schrijf de naam dat geleefd, maar gezeid dood. Nou, daar bond de Heer Jezus geen doekjes aan. Daar ging hij niet pastoraal mee om, zogenaamd in onze dagen. Allemaal pastoraal. Hè? De zakelijkheid is helemaal verdwenen. Ik heb vorige keer gezegd, de wijsheid is verdwenen. Ja, de wijsheid der wijzen heeft de Heere al doen vergaan. Op maatschappelijk terrein, op geestelijk terrein, kerkelijk terrein. Het is allemaal verdwenen in onze dagen. Het is allemaal, ja, allemaal van die macaroni-godsdienst. Daar moet ik niks van hebben, hoor. Christosimus die ging naar de keizer en zei hem keihard de waarheid. Daar hou ik van. De waarheid moet zegevieren. En als je daar niet voor staat, dan ben je een bastard. Dan ben je niet uit de waarheid geboren. Gods volk die worden uit de waarheid geboren. En de waarheid is Christus. En dan kan je ook de waarheid niet meer verzwijgen. Als de waarheid in het geding is, dan ga je daar tegen staan. Als dat niet waar is, mensen, dan is je godsdienst nog geen cent waard. Nou, uitwendig ging het allemaal, zag het er allemaal nog degelijk uit in die gemeente van Sardis. Maar het ware geestelijke leven bij die leren van Sardis ontbrak. En dan ontbreekt alles. Dan ontbreekt alles. Dan kan de vorm er wel zijn. Ja. Nou, God zoekt niet de vorm. Ik ken niet zonder vorm. Je kan geen pak yoghurt zonder vorm op tafel zetten. Dan wordt het uitgestort. Hè? Het niet gedaan. Maar gaat het om dat pak of om de inhoud? Tegenwoordig zijn ze allemaal zo blij met de vorm. Nou, ik zeg, geef mij de, hou jij de verpakking, geef mij de inhoud. Tegenwoordig hebben ze een geloofde, ik heb het wel eens meer gezegd, maar ik zeg het weer. En als je nou mag eten, je hebt een lekkere maaltijd voor je. En je hebt dat mogen gebruiken, die maaltijd. Je hebt de Heer ervoor gebeden en je hebt de Heer ervoor gedankt. Je hebt nog een stuk uit het woord gelezen. En zeg je dan, nou, dat was toch zo'n lekkere vork en zo'n lekkere lepel. Zeg je, heb je dat wel eens gehoord? Ik heb het nog gehoord. Gaat het zonder die lepel en die vork? Nee. Nou, het gaat misschien wel, want als je, een beesten die eten zonder lepel en vork. Als ik mijn hond schep voel geeft, dan zegt hij niet van baas, ik moet eerst een lepel en een vork hebben, want zo ken het niet. Maar mensen, ja, die willen zich fatsoenlijk voordoen. Ja, precies. Lepel en een vork. Maar we zijn als de beesten geworden. Maar goed, zeggen die mensen dan, heb je ooit wel eens horen zeggen na zo'n maaltijd, wat een heerlijke lepel, wat een heerlijke vork was dat. En nou roemen ze allemaal in het geloof, te zeggen ze, ja dat geloven, het is allemaal geloof. Alles is geloof in onze dagen. He? Ze doen alles door het geloof. Maar waar blijft Christus? Waar blijft wat de Vader over Christus? Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Hebt hij gezegd, hoort het geloof? Hou jij aan je geloof? Ja, maar u zegt, de rechtvaardige zal toch uit zijn geloof leven?
Ja.
Dat ziet op de inhoud ervan. Niet op het geloof zelf. Het geloof zelf is maar zo'n zwak, instrumenteel ding. Zal al Gods volk bekennen. Nou, die kunnen niet op haar geloof steunen. Die kunnen alleen maar op Christus steunen door het geloof. Die steunen op het voorwerp des geloofs. En dat is tegenwoordig allemaal zoek. Dat voorwerp des geloofs. Hè? Wordt wel in de mond genomen, maar het moet nou eens beproefd worden. Hè? Je moet nou maar eens vervolgd worden. Omdat je zo gelooft. Dan zou je eens kijken wat er gebeurt. Als het van de Heer is, dan komt de inhoud eruit. Dan zeg je niet meer, nou, ik heb dat altijd nog maar zomaar gaan geloven. Dat allemaal vleeselijke roemen. Allemaal vleeselijke roemen. God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed. Kijk, die psalmist had het helemaal niet meer over het geloof. Die had het over het voorwerp des geloofs. Daarin ligt de kracht. Zonder mij kunt gij niks doen. Ja, dus dat kan allemaal prachtig, kan allemaal uitwendig, kan dat allemaal degelijk eruit zien. Een leven van een schoon gelaat tonen naar het vlees. Kan allemaal prachtig zijn, kan allemaal degelijk zijn, kan allemaal zedelijk zijn. Ja. Maar het is een leven onder de wet, gemeen. En ook Gods kinderen kunnen voor een tijd in de stand des levens weer in dienstbereid geraken. En zo was het ook gesteld met de gemeente in Galatië. Daar had God een groot werk in Christus gedaan door de prediking van Paulus. En er waren mensen tot bekering gekomen. Ja, niet maar een paar. De gemeente van Galatië bestond allemaal uit kinderen gods. Want daarom heette het de gemeente van Galatië. Kijk, in die orde wordt in onze dagen omgedraaid. Dan zeggen ze, dan gaan ze eerst een kerk stichten, een gemeente stichten. De kruisgezinde gemeente en de ledenboeriaanse gemeente. En dat is dan de gereformeerde gemeente. Maar ja, of er mensen bekeerd worden, dat neemt men vanzelfsprekend aan. Nou, Paulus deed het gans anders. Er was pas van de gemeente sprake als een prediking vrucht had gedragen. Als er mensen tot bekering waren gekomen. En de Heere zegen die prediking uitermate. En zo zijn die gemeentes ontstaan. Zo is de gemeente van Galatië ontstaan. Daarom was het de gemeente van Galatië. Niet andersom. Dus de Heer had daar een groot werk gedaan. En daarmee was de gemeente van Christus de Galatië een feit. Maar tijdens de afwezigheid van de apostel, want hij bleef niet in zo'n gemeente. Hij ging weer door. Dat weten we toch uit de zendingsreizen van Paulus. Hij ging weer door. Hè? Hij had nog meer werk te doen. De Heer had nog meer werk voor hem te doen. Het was de apostel der heidenen. Vaak kwamen er ook Joden uit de diaspora, kwamen tot bekering door zijn prediking. Maar als die tijdens zijn afwezigheid waren de zware wolven gekomen die de kudde van Christus door de prachtig klinkende voorwendsels betoverd hadden. Valse leringen bedekkelijk hadden ingevoerd. En die valse apostelen leerden en verkeerden de gemeente van Galatië als volgt. Met mij worden gezegd, en ze zeggen, ja, u bent nu wel tot bekering gekomen en tot het geloof gekomen, want dat ontkenden ze niet. Dat ontkenden ze niet. Dat ontkenden die valse leraars niet. Nee. Maar weet je wat ze zeiden? Daar moeten nog wel werken bij komen. Want zonder werken is het geloof dood. Kijk, de duivel die gebruikt altijd bijbelwoorden en bijbelteksten, want ook Jacobus schrijft dat het geloof zonder de werken doodgeloof is. Dat is absoluut waar. Als een kind van God daarmee aangevallen wordt, inwendig of uitwendig, dan kunnen er twee dingen gebeuren. Kijk, dat is nou, daarom zegt de Heer, waakt opdat gij niet in verzoeking komt. Kunnen er twee dingen gebeuren. Of hij werpt die aanval van de duivel van zich af, door het woord, door bij de genade in Christus te volharden, of hij laat zich erdoor betoveren, en dan neemt hij de wet erbij, om zich te conformeren met een religie van een schoongelaat naar het vlees. Ja, nou dat was in Galatië gebeurd. Dat was in de gemeente van Galatië gebeurd. Ze waren er ingetrapt. Maar gewoon maar eens tolk zeggen. Ze waren er ingetrapt, al ben je er ook ingetrapt. En deze verzoeking, want dit is een helse verzoeking voor, laat ik het maar eens zo zeggen, voor jonge gemeentes in Christus. Voor pas wederom geboren Christus. Het is een helse verzoeking. Wat die valse leraars in Galatië hadden gedaan. Dat is een helse verzoeking. Want ze kwamen met een vrome mond. Ja? Ze kwamen niet als een briesende duivel. En hadden ze het nog wel opgemerkt, die gemeente van Galatië. Maar ze kwamen als een engel des lichts. Ze ontkenden niet dat ze tot bekering gekomen waren. Dus daar begint de vleierij al. Hè? Dan zeggen ze, ja, dat geloof ik absoluut hoor, dat je tot bekering gekomen bent, dat je tot geloof in Christus gekomen bent. Maar dan komt het maar, dan komt het venijn. Hè? Maar, daar moeten nog werken bij komen. Nou, deze verzoeking is voor pas bekeerde een strik waar ze gemakkelijk in kunnen vallen. Hè? Soms ook voor jongelingen en vaders in de genade. Als ze verachterd zijn in de genade, kunnen ze heel makkelijk in zulke strikken komen. En zeker in onze dagen, aangezien er weinige kinderen God zijn die niet betoverd zijn, want de verwarring is algemeen. Dat is niet incidenteel hoor. De betovering van de Galatiërs van weleer, die is vermiljoenvoudigd in onze dagen. Het is allemaal betovering waar je tegenkomt. En het is een zeldzaamheid, als je eens een kind van God mag ontmoeten, dat daarvan gevrijwaard is. Dat is een zeldzaamheid. Er wordt hier en daar nog wel waarheid gepreekt ten aanzien van het geloof in Christus, buiten of binnen. Dat wordt soms nog wel aardig onderscheiden. Maar dat was niet het punt van betovering in de gemeente van Galaten. Daar liep het niet over. Het liep niet over het punt van de wedergeboorte. Daar liep het niet over. De betovering is veel subtieler dan dat. Eigenlijk in onze dagen, ja, ik moet eerlijk zeggen, men komt niet verder, als het nog mag zijn, dat is ook al zeldzaam geworden, hè, om het moment van wedergeboorte zuiver te stellen in de kennis van Christus. Hè. Wedergeboorte of schijngeboorte, dat wordt dan nog wel aardig onderscheiden door sommigen, hoor, niet door velen. Want die velen, dat is ook in onze dagen in onderzoek. Maar weet je waar je helemaal niet hoort? Dat hoor je bijna helemaal niet meer. Want daar ging het niet over hier in de Galatië. De wedergeboorte, die werd niet aangevallen. Dat was niet de zaak. Het geloof in Christus werd niet aangevallen. Ja, uiteindelijk wel, maar u moet het goed verstaan. U moet het goed verstaan. De Galatiërs werden niet aangevallen in hun staat. Niet in de eerste plaats, moet ik het zeggen. Nee, ze werden uiteindelijk, werd het wel een bedreiging, hè? Hoewel er geen afval der heiligen is, maar luister verder. De vals ingeslopen broeders zeiden niet dat de Galatiërs onbekeerd waren. Nee, ze leerden ook geen drie wegen leer. Nee, ook leerden zij dat je binnen of buiten stond. Nou, dan zou je zeggen, daar ga ik onder zitten, want dat klinkt me heel zuiver in de oren, als daar een onderscheid, hè, als daarin gesepareerd wordt. Alleen leerden zij dat je zonder aanvullende gerechtigheid van het ware geloof kon vervallen. Dat was het venijn. En dat leerden ze heel subtiel. Dat is de leer van Rome tot op de dag van vandaag. Aanvullende gerechtigheid, maar dat is ook de leer van het refodom geworden. Het Refodom heeft zich vereenzelvigd met Rome op de uitwendigheid na zijn ze er nog van onderscheiden. He, er wordt nog geen misgehouden, maar het begint er allemaal wel op te lijken. U zegt, maar in onze kerk wordt dat niet geleerd. Wij zijn gebleven bij de vrije genadeleer. Nou zeg dat maar niet te hard, geliefde. Want de leer van een schoon gelaat naar het vlees kan zo subtiel geleerd worden dat zelfs kinderen Gods het niet meer opmerken. Wordt gewoon niet meer opgemerkt. Er kan scherp gesepareerd worden tussen schijn en zijn ten aanzien van de wedergeboorte en de misgeboorte. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier over de betovering van degene die waarachtig wedergeboren zijn. Wat was de betovering? De vals ingeslopen broeders leerden een genade leven met een aanvullende opdracht. Er moest nog een werk bij komen. Want zo redeneerde zij, de boom moet toch aan zijn vruchten gekend worden. Dat moet zichtbaar worden. Dat moet zichtbaar gemaakt worden. Want het gaat God om de vrucht. Nou, wat kan je er tegenin brengen? Dat is heel subtiel hoor. Wat kan je er tegenin brengen? Bijbels gezien. De boom wordt toch aan de vruchten gekend. Dat is nog allemaal waar ook. Op zich is dat nog allemaal waar ook. Maar weet je wat ze zeiden? De boom moet aan zijn vrucht gekend worden. Er moet een bewijs van zijn. Dat het een bewijs van echtheid daar moet besnijden is. Daarom kan de besnijdenis niet achterwege gelaten worden, zeiden ze. Want een geloofsleven zonder besnijdenis is antinomiaans. Die vals ingeslopen broeders redeneerden dus aldus. Je kunt toch niet als een onbesneden heiden die de voorheid heeft, een christen genaamd worden, daar moet het mes doorheen. Daar moet nog wat bloed vloeien als een bewijs van echtheid. En dat bewijs van echtheid, Galatiërs, ontbreekt bij jullie. Galatiërs, zo zeiden die valse leraars, en ze hielden de Galatiërs voor dat zij de daad bij het woord moesten voegen. Galatiërs, jullie moeten de daad bij het woord voegen. Het is bid en werk. Ja. Nou, in de hedendaagse taal gezegd, ontkenden de valse leraars van toen en nu, ook van nu, het sola scriptura, hè, het geloof alleen. En dat is ook de dwaalleer in onze dagen. Je kunt niet volstaan met het kale geloof. En nou heb ik het niet over, want ik heb dat er net al afgebroken. Hè? Gods volk kent niet steun op te geloven. Alleen maar op Christus, door het geloof. Maar in onze dagen zeggen ze, ja, dat moet ook zichtbaar worden. En je moet toch een teken dragen dat je geloof echt is. En Joods gezegd, hè, Joods gezegd, hè, kan het niet bestaan dat je de besnijdenis veronachtzaamt. Want zonder besnijdenis is zalen worden uitgesloten en dan zijt gij van de genade vervallen. Nou, dat was de betovering. Dat was de aanvullende gerechtigheid die de valse leraars, de Galatiërs, wilden opleggen. En dat was de betovering van toen. Maar dat is ook de betovering in onze dagen. Want er moet naast de gerechtigheid van Christus en het geloof in hem nog wat zichtbaar worden. Tentoongesteld worden. En dat onderbouwt men met bijbelteksten zo, zoals deze tekst. Gij hebt een bloedende nog niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Hè? Zulke teksten worden dan aangehaald. En als je het bewijs wilt leveren dat je geloof echt is, zul je dat zichtbaar moeten maken, want de zonde moet hoe dan ook overwonnen worden. Vanzelf door genade, maar toch moet de mens er tegenaan. En nou zeg ik het misschien wat nadrukkelijker als dat het in het echt geleerd wordt, maar dit is wel de drogreden. Nee, zegt men, je hoeft niet letterlijk het mes der besnijdenis te hanteren om je vooruit te doorsnijden. Nee, zo bloedig hoeft het nou ook weer niet, maar toch, er moeten wel pogingen ondernomen worden om te wandelen in Gods geboden, want uit de vrucht moet blijken of het allemaal wel echt is. Je kunt immers niet in je werkplunje voor God verschijnen, want de buitenkant straalt de binnenkant af. Zo redeneert het neonomianisme in onze dagen. En dan moet je een schoon gewaad tonen en je vlees moet gewassen zijn. Want als je een christen wil wezen, dan moet je er ook als christen uitzien en als een christen handelen. Nou, op zich allemaal waar natuurlijk. Op zich, niemand zal hier iets tegen in durven brengen. Want christenen die zich in leren leven niet onderscheiden van de wereld, dat zijn geen christenen, dat zijn bastarden, dat zijn schijnchristenen. Maar gemeente, de drogreden van die valse leraars lag gelegen in de wettische drijfveer om een schoon gelaat te tonen naar het vlees. Niet naar de geest, maar naar het vlees. Kijk, uit welke bron komt het voort? Hè? Die mensen liepen dus, die valse leraars, die liepen dus met grote fototoestellen. En alleen degene die een zondagse pak aan hadden getrokken, werd op de foto gezet. En in een album gezet en in een album geplakt. Allemaal mensen met kliksafe filters en zonnebrillen. Ja, dat is het vacuüm verpakte christendom in onze dagen. Dat is het vacuüm verpakte reformatorische gemeente best in onze dagen. En herkent u zich erin, gemeente? Zeg eens eerlijk, als je op de foto gezet wordt, dan doe je toch je beste kleedje aan. En dan probeer je toch je beste beentje voor te zetten. En een schoon gezicht te tonen. Een mooi gezicht te zetten. Om voor buitengewoon lief en vriendelijk door te gaan. Is het niet waar? Is het niet waar? De mens wil zich altijd mooier voordoen dan die is. En met een schijngedaante wil die op de foto. Nou, door die drogredenen en schijnvertoning werden de Galatiërs betoverd en ze vielen ervoor. Ja. En toen ze dat album, dat fotoalbum, met al die gladde, geschoren en uitgestreken gezichten bekeken, konden ze niks anders als die valse leraars gelijk geven. Ze zeggen, dat ziet er toch allemaal keurig, reformatorisch en degelijk uit. Daar kun je mee voor de dag komen. En het boek was gevuld met kerkenraadsleden. Die stond als gewassen beeld in het gelid voor de preekstoel, geposeerd, aangevuld met keurig geklede gemeenteleden, die zich onderscheiden in hoge hoeden en lange rokken. Nou, dat kan je toch niks tegen hebben? En de titel van dat kerkelijke fotoboek, hè, dat luidde aldus wanneer ik voor u kniel. Nou, prachtig toch? Deel 1 van die kerkelijke album was in de Mumfertijd uitverkocht. En deel 2, daar kon je eigenlijk voor inschrijven. Dan kon je nog een keer op de groepsfoto, hè, voor de preekstoel met gepoetste schoenen. En een voorgeprogrammeerde glimlach op je gezicht, waarvan de paus zou kwijlen. Nou, ik wil niet veel zeggen, gemeente, maar dat is de kerk van vandaag. Niet links, maar rechts. En rechts is net zo links als de rest. Omdat het wezen gemist wordt. Maar, zo zeiden die valse leraars, zo gaat het juist de goede kant op. Want een gefotografeerde saamhorigheid en dat hebben we nu bereikt. En nu er tegenaan om die goede gestalte in de praktijk te doen uitkomen in de dagelijks, in het leven van alle dag. En die valse leraren die leerden dus een aanvullende aan de slagregel. Hè, om goden te behagen, en dat is de kerk van vandaag. Ontkent het me niet, want dat is de kerk van vandaag. En onder zo'n leer varen de rijke jongelingen wel. Maar Gods volk wordt erdoor betoverd. En als ze het weigeren, dan worden ze vervolgd. Dan worden ze vervolgd. Want Christus alleen, dat is niet genoeg in onze dagen. Dat is niet meer genoeg in onze dagen. U zegt, is een luttele besnijdenis zo'n fundamentele dwaling dan? Ja, dat is het, want het werd voorgesteld alsof de zaligheid er vanaf hing. En dat is nou net de ketterij van Rome. Het gaat niet om het ritueel van besnijdenis, want dat leert Rome ook niet. Het gaat om de drijfveer van aanvullende gerechtigheid. En daar vallen alle werken der wet onder. Daar valt al het werk van het vlees onder. Alles. Heb je wel eens een kerstboom gezien? Ja, in het bos. Nee. Een opgesierde kerstboom. Met kunstappeltjes en kunstlicht. Hij had het gezien, hè? Wel nu. Dat was de leer van de valse leraars. Die hingen de vruchten eigenhandig in de boom. Ja, dat wilden ze. Dat wilden ze zichtbaar maken. Hè? Nou, heb je wel eens een kunstplant gezien? Die lijkt nog mooier dan een levende plant. Ja hoor. Een kunstplant zit nooit onder luis. Een levende plant wel. Maar een kunstplant hoef je nooit water te geven. Hoef je nooit naar om te kijken. Hm? Geestelijk heb je nog een pastoraat nodig. Hoef niet onder de prediking, want het is toch al prachtig. Hè? En dat was eigenlijk de leer van die valse leraars. Ja. Een kunstplant, een kunstboom valt ook nooit uit. Hè? Dat is altijd zomer. Altijd zomer, die vallen nooit uit. Een levende boom kent zijn jaargetijden, zo is het ook met Gods volk. In de herfst vallen de bladeren van de boom, maar een kunstplant bloeit altijd. Die roos zie je altijd bloeien, altijd. Bij Gods volk vallen de bladeren wel eens van de boom. Ja, ja, als je het niet verstaat, dan weet je het niet. Maar dan komen ze openbaar als een onvruchtbare die de man niet heeft. Als één die geen vruchten heeft. Als één die zonder kinderen is. Kijk, daar heb je Hanna. Peninna was zo'n kunstplant. Die had altijd vruchten. Kon altijd roemen. Altijd schoongelaten naar het vlees. Maar Gods volk is als één die geen barensnood heeft. Nou, maar wat zegt de schrift? De schrift gaat dwars tegen dat rationele. Tegen die rationele wandel naar het vlees. De schrift zegt... Wees vrolijk, gij onvruchtbare die niet baart. Breek uit en roept, gij die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan degene die de man heeft. Nee, zeiden die valse leraars in Galatië. U moet u inspannen om kinderen voor te brengen. U moet uw best doen om vruchten voor te brengen. U moet... Kortom, de genade moest worden aangevuld met de werken der wet. Er moest een werk bijkomen. Die mensen kregen een opdracht opgelegd. De gemeente van Galatië had zich wederom onder het juk der dienstbaarheid laten brengen door zich te gedragen als een zoon der dienstmaagd. Dat kan wel het gedrag van Gods volk wel eens zijn, dan zeggen ze. En dan loop je dan tegen een, als je op je plaats mag zijn, als je uit Christus mag leven, dan loop je daar als tegen een muur op. Want dat laat zich niet verenigen hoor. Een zoon der dienstmaagd en een zoon der vrije. Ook in je gedrag niet. Dat laat zich niet verenigen. Nee. Paulus had gepreekt dat zij de dienstmaagd met haar zoon moesten worden uitgeworpen. Lees hoofdstuk 4 maar. Hè? Lees. Ik wil het u wel voorlezen. He, doch gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was, alzo ook nu. Maar wat zegt de schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon. Want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. Nou, die dienstbare zoon, die moet niet het werk uit handen genomen worden. Nee, die moet geheel uitgeworpen worden. En zijn dienstbare moeder erbij. Die moet je niet het werk uit handen nemen. Die moet uitgeworpen worden. Wat is die dienstbare zoon? Dat is de oude mens. Die oude mens kan je niet bekeren. Vergeef ze moeite. Een oude mens blijft... Vlees blijft vlees. Die mens wordt nooit bekeerd. Die moet sterven. Der wet sterven. En als die oude dienstbare mens gestorven is, gemeente, zijn ook zijn werken gestorven. Schouw gezegd, maar zo gaat het wel. En daar komt openbaar in je spraak, want de taal van de oude mens is de taal van de dienstbare zoon. De taal van een nieuwe mens is de taal van de zoon der vrije. Als je op je plek mag zijn, hè? Als je de werkelijkheid leven mag. Ja. Een dienstbare zoon komt in beweging door het gebod op straffen van de drievoudige dood. Daar zit een wettische drijfveer in die oude mens. Hij kent niet anders. Een natuurlijk mens kent niet anders als opkomen uit de wet. Hij kent natuurlijk het evangelie wel op zijn lippen nemen. Het geloof en al die zaken, noem maar op. Ha. Nogmaals, een kunstbloem ziet er veel mooier uit dan een echte. Dikwijls. Maar als je dat nou eens een beetje nader gaat onderzoeken, komen ze een beetje dichterbij. Kom eens een beetje nabij. Gods volk is nabij gekomen door het geloof in Christus. Die gelooft dat zomaar niet hoor. Ook al ziet het er zo prachtig uit. Die zegt maar laat me dat eens even onderzoeken. En dan steken ze de vinger in de pot. Ze gaan gelijk naar de wortel. Dan zeggen ze kijk, daar deugt niks van. Het is niet geworteld, het is allemaal kunst. Allemaal kunst. Die gaan niet aan die bloem lopen plukken. Die steken gelijk die vinger in die wortel. Dan zeggen ze kijk, daar heb je het al. Die steken gelijk af naar de diepte. Hè? Ja, dan ontstaat er ook natuurlijk die verschrikkelijke vijandschap waarmee de kerken ook nu beheersen. Dat willen ze allemaal een beetje valse vrede. Hè? Alles, ik heb eens een dominee horen zeggen, hij zegt, ja jongen, hij zegt, ik wil geen beweging in de kerk. Ik wil de boel rustig houden. Ik zeg, dan ben je geen knecht van God. Dan ben je een valsaat. Dan ben je een wolf in schaapskleren. Basta ben je dan. En zo moet dus aangepakt worden. En zo heeft Stefanus die dat hele Sanhedrin aangepakt bij God vandaan. Hoor. Dat deed Stefanus niet. Dat deed hij door de wapenen, door de geestelijke wapenen van het woord. En daar zijn ze zo afzichtig van in onze dagen. Ze durven het niet meer. Maar als je het niet durft, dan ben je niet door God wederom geboren hoor. Want er is geen durven aan. Daar is geen durven dat niks met durf te maken. In de liefde is geen vrees. Daar heb ik mee te maken. En de Heer geeft de vrijmoedigheid des geestes, legt hij op zijn knecht. En als het dat niet is, gemeente, kan een kind, een knecht van God er nooit vreesachtig zijn? Oh, duizend vrezen, duizend doden, kwellen mijn angst, vallen gaat. Voer mij uit mijn angst en noden. Niet één keer, duizend keer. Maar je moet me niet zeggen dat het zo blijft, dat de Heer ze er nooit uit had. Dat moet mij niet beweren, want dat is een leugenleer. Ik zal u in de uren geven. Hè? De woorden zal ik u in de mond leggen. Hè? U hoeft het nog geen eens van tevoren te bedenken. Dan zal ik het u geven, zegt de Heer. Daar zorgt de Heer voor. De God zorgt voor zijn eigen Heer. Hij zorgt voor zijn eigen werk. Maar als dat gemist wordt, dan komt het ook openbaar. Ik heb u vorige keer gepredikt wat God allemaal openbaar maakt. Nou, voor Gods volk is het wel eens een open boek wat God openbaar maakt. Hè? Want hij zegt, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe? Ja, u zegt, dat was Abijs en Abraham niet. Zie je wel, dat barsten ze ongeloof. Dat is puur vijandschap tegen God wat je nou zegt. Wij zijn Abraham niet. Alsof Abraham meer was. Hè? Elia was een gelijke beweging, was een man van gelijke beweging als wij, zegt een apostel. Doe niet zo afgodisch. Een kind van God in deze tijd heeft precies hetzelfde geloof als Abraham. Abraham wordt de vader der allen, want daar heeft de Heer zijn verbond mee opgelegd. Daar heeft de Heer. Maar van kind tot kind zal hij dat bevestigen. Dat is geen onderscheid hoor. Weg met die afgoderij. Nou worden de Bijbelheiligen niet onze speelkameraden. Nee. Nee, want daar is weer een godsdienst, die slaat daar weer in door. En dan doen ze net, ja, ik zat eens op een boekencentrum, ik heb het u al eens meer verteld, heb ze in Barneveld, zo'n boekenbeurs en er lagen allemaal vier video's over de Bijbelheiligen. Ik zeg, mensen, ik zeg, dat verdwijnt allemaal straks in het half uur. Ik zeg, en als jij er niet van bekeert, dan verdwijn je erin mee. Toen zegt ze, meneer, wilt u alstublieft doorlopen? Ik zeg, nee, ik zeg, begin het. Ik zeg, daar heb ik tegen te getuigen. Ik zeg, want dit is ene grote spotternij. Ik zeg, maar God laat zich niet bespotten hoor. Ik zeg, je doet net of dat de Bijbelheiligen je speelkameraden zijn. Ik zeg, maar dan wordt de godsdienst een spotbeweging. Weg met die troep. Kijk, een zoon der dienstbare, en dan kan de wettische kant antinomiaans, het is allemaal hetzelfde, want wettisch is antinomiaans. Heb je dat wel eens doordacht, gemeente? Wettisch is antinomiaans. Wettisch is zonder de wet. Wettig, kijk, daar gaat het om. Indien gij niet wettisch, nee, dat staat er niet. Indien gij niet wettig hebt gestreden, daar gaat het over. Dat is niet wettisch, dat is wettig. Nou, daar ligt nou een eeuwigheid verschil tussen die dienstbare zoon en die zoon der vrije. Die zoon der vrije was een wettige zoon. Die zoon der dienstbare was een onwettige zoon. Kijk naar het leven van Abraham. Ismaël was een onwettige zoon. Die zoon der dienstbare wil een schoon gelaat naar het vlees tonen, omdat hij niet wil zijn wie die is. Een wettisch mens wil nooit zijn wie die is. Wil niet voor de dag komen. Hij wil zich, ja, die valse leraars, die voerden die valse leer bedektelijk. Het was allemaal bedektelijk. Ze spraken bedektelijk, ze deden bedektelijk. Dat is allemaal bedekt. Nou, Dat is de kerk van vandaag. Het gaat allemaal onder de vloerbedekking. Alles gaat zo'n beetje in de politiek, zie je het ook. Hè? Als er elitekoppen dreigen te rollen, gaan ze allemaal... Dat is allemaal onder de dekmantel van security, noemen ze dat. Hè? En dan gaan ze allemaal personen aanwijzen. Het is helemaal niet zo moeilijk hoor, om het DNA op het lijk van een vermoorde te leggen. Om jouw schulden naar aan te wijzen. Dat is al zo kinds eenvoudig. En ze geloven dat dat in onze dagen niet gebeurt. Nou, dan ben je ook kind. Dan ben je ook kind. Want deze wereld, hè, die ligt onder de macht van de duivel. De Heer staat daar natuurlijk als oppermachtige wel. Het gaat alles onder zijn toelating. Ja. Maar hij zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Hoor. Dus mensen, als je nog gelooft in politiek, dan ben je geen christen. Ik zeg het in de naam van Christus. Als je nog gelooft in politiek, ben je geen kind van God. Want daar gelooft Gods volk niet in. Zolang het niet in strijd is met Gods woord, heb je eigenlijk aan de overheden te onderwerpen, absoluut hoor. En daar heb je ook nog voor te bidden hoor, absoluut, absoluut. Maar dat betekent niet, hè, dat je in die grappenmakerij van de duivel mee mag dansen. Als hij dat doet, en als hij dat vol kan houden, dan ben je geen christen. Ik heb je al gezegd, de gang van de SGP naar het Euro-Babelhof is dezelfde gang van Saul naar de waarzegster van Endor. Exact hetzelfde. En Saul had geen genade. Er is bij de SGP geen druppel waar geloof. Anders zouden ze het op God wagen. Doen ze niet. Ze steunen nog op verkiezingen, op aantallen. Hè? Ene vervloekte beweging bij God vandaan geworden. Is altijd geweest, want politiek is niet uit God. Dat is niet uit God. Nee. John Knox getuigde de top. Kijk, daar heb ik nou. Hè. Die man die kwam met de waarheid. Daarom werd hij zo gehaat. En dat is op politiek terrein. Als klokkenluiders met de waarheid komen, dan worden ze gehaat en vervolgd als de pest. En heel dat reverdom danste met mij. Heel het reverdom danste met mij. Ik heb ook amper kinderen van God die daarvan op de hoogte zijn. Maar Paulus zegt, heb verstand van alle dingen. Dan krijg je een gevoel. Ja, het is niet helemaal waar wat ik zeg. Het zit er niet volledig in je gevoel. Weet je wat Gods kinderen hebben? Een wedergeboren geweten. Ja? En nou zeggen sommigen in de wereld, die zeggen al... je kan maar zomaar niks... Je kan maar zo niet klakkeloos iets aannemen. Hè? De Heere die houdt ook onder wereldlingen soms eerlijke mensen... intermenselijk gezien, laat ik het zo eens zeggen. Ja. Maar zelfs dat gat moet allemaal onder de tafel. We leven wat dat betreft in een droomwereld. Nou, ik ken het niet in woorden uitklaren. Maar als je nou in Christus mag ontwaken, als je nou wakker gemaakt mag worden, van dood levend gemaakt mag worden, dan krijg je wedergeboren geweten... En dan kom je in een heel ander... Kijk, dan ben je overgegaan van die duistere wereld... naar het koninkrijk van eeuwig licht. En dan zie je ook de politieke dingen veel in een heel ander licht als dat je ze ooit gezien hebt. Dan zie je de werkingen. Paulus zegt de diepte des Satans. Ja, als je daar geen kennis aan hebt, dan weet je eigenlijk niks. Maar Gods volk krijgt er kennis aan. Gods volk krijgt er onderscheiden kennis aan. Dan hoeven ze niet alles. Dan laat de Heere soms zo blijken zonder dat je iets onderzocht hebt. Die man spreekt de waarheid en die ligt. Dan krijg je, het is niet helemaal het gevoel, maar dan krijg je een gevoel bij God vandaan. Omdat je geweten wedergeboren is, dan laat de Heere het zo wel eens zien. En ook op de politiek, dan zeggen ze, die ligt. Corrupte rechters worden in onze dagen vrijgesproken. SGP doet er helemaal geen fluit aan. Dat is een leugenpartij. Die partij zal God vernietigen. Dat zal je zien. Want alle plant wat mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal die uitrukken. Daar hoort de SGP ook voor 100% bij. Politiek is niet uit God. Democratie is niet van God. Dat willen ze ons doen geloven in onze... Zo betoverd is het christendom. Ze geloven in democratie. Nou... Daarom zeg ik wel eens, het is één groot ermelo wordt het hele politieke gebeuren. Er zit geen verstand in, er zit geen, laat ik het eens zeggen, geheiligd verstand in. Niks, helemaal niks. Het is één grote domme beweging. Ja, echt waar, er zit geen verstand in. Als de Heer je van dood levend gemaakt hebt en je mag enigszins geoefend zijn. Ik zeg niet dat dat nou maar gelijk trekt. Nee, maar al mag je enigszins geoefend daarin zijn. Dan zie je alle dingen in een ander licht, in geesteslicht. En dan geloof je absoluut niet meer alles. Ik geloof in politiek helemaal niks, omdat het niet de waarheid is. Ik geloof er helemaal niks van. Er zit altijd iets achter. De echte redenen, die gaan achter de gordijnen schuil. Maar die ga je ook zien, dat maakt de Heer openbaar door zijn woord en geest. Hoor. Dat is niet een buitenbijbelse openbaring of zo, nee. Dan krijg je daar ook verstand van. Een echt kind van God, die kan geen rechter meer zijn in onze dagen, want die rechtsstaat is in alle kanten verkracht. En als hij daar in de waarheid gaat spreken, leg je er zo uit. Dat gebeurt ook. Het gebeurt ook. Ja? Mensen met een hoge positie, die de waarheid gaan spreken, die worden er achter elkaar uitgeknikkerd. Nou was ik niet voor Pim Fortuyn, maar Pim Fortuyn, de moord op Pim Fortuyn was een politieke moord, 100%. 100%. Dat is ook bewezen. En het christelijke gemene best weet nergens van. Dan zeggen ze, dat gaat mij niet aan. Oh nee. Daar heb je die KN's geest, hè? Ben ik mijn broeders hoeder. Hè? Heel die SGP, die wordt gedreven door een KN's geest. Ze zoeken alleen maar hun eigen belang. Dat is niet bijbels, dat is antichristelijk. De profeten die stonden op de wachttoren voor land en volk, niet voor een sectarisch groepje. Echt niet. En de vreemdelingen die in hun poort was, die horen er ook bij. Ja? En zo hebben de reformatoren in de bressen gestaan. Om die dienstbare zoon van die vrije te onderscheiden. En zo heeft de Heere de kerk hersteld, de kerk gereformeerd. De kerk der reformatie, die is nu uitgerukt. Wat voor kerkelijke pretenties zou je maken met die dienstbare kerken? Kijk, daar heb je het door. Dat werkt in alle gelederen door. Het is dienstbaar of het is vrij. Niet wat mensen een naam eraan geven. Hè? Nou, dan kan je je hart ophalen als hij nou, hè, als hij daar denkt dat je de waarheid vertegenwoordigt met een Bethelkerk en Pnielkerk en Rehobothkerk. Ja, dat is niet wat de mensen er aan een naam geven. Nee. Weet je, Isaac die zegt, het is nou Rehoboth. Maar dat had God gewerkt. Dat kon hij aanwijzen. Hè? Twee putten werd hij verdreven. En die laatste putten zegt hij, nou heb de Heer ruimte gemaakt. Dat was de praktijk. Dat was niet een verzonnen naam. Van nou ja, nou heb ik een goed gevoel en nou zal ik er eens een mooie naam boven plakken. Nou hebben we iets georganiseerd en nou zullen we toch eens een reformatorische naam geven. Kijk, dat doen ze in onze dagen. Het reformatorisch dagblad, dat is helemaal op de hand van Bilderberg. Dat is antichristelijk. Niemand gelooft het. Ik heb niet veel mensen hoor, die dat geloven, die dat doorzien. Die heel die reformatorische beweging is een van God afbeweging. Dat is absoluut de waarheid, want anders wordt alles wat gedekt met de naam Revo. Het is een vloek geworden in de oren van de Heere Zeeboot. Daar hebben we tegen te getuigen. Christelijk was niet christelijk genoeg meer. Die zoon der vrije, die moest nog benaamd worden. Het is der zoon der vrije niet meer. Want nou noemen ze de dienstbare zonen, al die dienstbare bewegingen, reformatorisch. Zie je? Mens wil niet zijn die dienstbare zoon, die wil niet zijn die die is. Hij wil er niet mee voor de dag komen. En die vrije, die zoon der vrije, hoeft zichzelf niet te bewijzen. Dat doet die dienstbare zoon altijd wel. Dat deden die valse leraars ook. Er moet een bewijs komen. Precies. Dat was nou net de valsheid. Er moest een aanvulling komen. Er moest een werk bij komen. Bij het werk van Christus. Ja. Ja. Dus de zoon der dienstbaren wil een schoongelaat naar het vlees tonen. Omdat hij niet wil zijn die is. We zullen er eerst van zien. Psalm 147. Even kijken, organist. Psalm 147. En dat geldt dan wel voor die zoon der vrije, wat we nu gaan zingen. Hij wil in gunst uw heil bewerken, de grendels uw poorten sterken, zegent in uw land uw kinderen en doet geen krijg uw wasdom hinderen. Dat is God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Psalm 147 en daarvan het zevende zang. Stukken ging schrijven tegen die vrije genadeleer, hè, dat een wet en regel des levens is. En dat heeft hij met zoveel stukken in Omsions wil, heeft hij dat beschreven. En toen heeft de Heer me ertoe aangezet om het boek van Huntington uit te geven, met een voorwoord erin, zo uit mijn hart geschreven. Zoals Kolbrugge die Romeinen 7 vers 14 preek geschreven. Want kijk, de waarheid laat zich niet onder tafel douwen. Echt niet hoor. Die zoon der vrije, die is niet de mond te snoeren met al die regel des levens stukken leren. Moet je echt niet denken, wie het ook betreft. Het woord laat zich niet de mond stoppen. Ken je niet. Dat is onmogelijk. En het moet allemaal geopenbaard worden. Ja. De mens moet in zijn Adams kostuum openbaar komen en dan maakt de wet niet alleen een foto van de buitenkant, maar ook foto's van de afzichtelijke binnenkant. He? Dan leer je het wel af dat de wet een regel des levens is. Dat is een regel der verdoemenis. Al die regel des levens mensen die kennen niks van de dodelijke bediening van de wet. Dat wordt ook ontkend. Dat is een doewet, zeggen ze. Precies. Maar de wet van God is een verdoewet, omdat we gevallen zijn. Daar laat de wet zich niet door strikken, door die vrome fratsen. En als we in de spiegel van de wet kijken, gemeente, dan schrikt de mens als het mag, als het waar is hoor. Als het gebod gekomen is en je kijkt in de spiegel van de wet, dan schrik je eigenlijk dood. Definitief. Want als het gebod komt, dan valt er niks meer te bedekken en niks meer te regelen. Dan moet alles naakt en geopenbaard worden voor degene met wie wij te doen hebben. En weet je wat die valse leraars nou leren in de gemeente van Galatië? Ja, ze zeggen, maar nou, Misschien hebben ze dat ook nog wel gezegd. Je bent nou aan de wet gestorven, maar nou moet je de wet gaan doen. Als een regel de dankbaarheid. Kijk, dat was nou de betovering. Dat was nou de betovering. U zegt, moet dat dan niet? Nee, dat moet helemaal niet. Als je uit Christus wil leven, moet je de wet helemaal niet doen. Want anders leef je niet uit Christus. Ja, het is zo paradoxaal, gemeente. Ik ken het in woorden, het is feitelijk ook alleen maar te beleven. Maar Gods woord heeft het wel opgetekend. Hoor. Paulus zegt, als ik die wet weer ter hand ga nemen. In het leven de dankbaarheid, dat is een leven uit de zonde. Dat is een dienst der zonde. Moet ik het u voorlezen? Galaten 2 vers 18. Lees maar eens mee. Galaten 2 vers 18. Ik ga het u voorlezen. En dat is de kerk van vandaag. Maar Galaten 2 vers 18, daar zegt een apostel Paulus. Want indien... Nee. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, waar ik in afgebroken ben, datzelfde wederom opbouw, dat weer ter hand genomen, zo stel ik mij tot een overtreder. Dus al die regels des levens, mensen zijn overtreders. Dat zijn zondedienaars, niet aan de wet gestorven, kunnen geen predikant zijn. Want als je echt het gebod op bezoek gaat, op gemeente, nou, dan kan je nooit die wet meer ter hand nemen. Als regel des levens. Dan is Christus, dan roept Petrus uit. De Heere Jezus alleen. Dat werd geopenbaard op die berg der verheerlijking. Wou die nog 3 tabernakelen bouwen. En ze zagen niemand anders dan de Heere Jezus alleen. En zo is die ook zaligmaker in het leven der heiligmaking. Niet de wet. Christus regeert de zijnen niet door de wet, maar door zijn heilig evangelie. Die wet ligt in de ark. En wat is nou de zonde van de reformatie? Romeinen 2 vers 18. Of Galaten 2 vers 18. Dat is de zonde van de nadere reformatie. Hebben ze weer die wet door een achterdeur naar binnen gehaald. Dat deden ook die leraars in de gemeente van Galatië. Heel dat christendom is betoverd door. Dat is geen grap. Dat is geen grap. Heel dat christendom is betoverd. Gods volk met hen. Op een enkeling uitgezonderd. Ze hebben die wet uit de ark gehaald en naast Christus geplaatst. Nou, ik heb wel eens gezegd, mooi maar eens proberen om met het ene oog naar een voorwerp te kijken wat links van je staat. En met het rechter oog naar een voorwerp te kijken wat rechts van je staat. Dan word je toch scheel? He? Dat is de schele godsdienst van onze dag. En ze zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen. Ze zagen geen wet, die lag in Christus. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste van mijn ingewand. En als je uit Christus leven mag, dan ben je volledig in overeenstemming van de wet. Niet omdat je de wet als regel des levens hanteert, maar omdat je uit Christus leeft. Laat ons bij deze regel blijven, zegt Paulus. En zoveel als er naar deze regel zullen wandelen. Dat is de geloofsregel, dat is de wet des geestes, des levens die in Christus Jezus volmaakt is. En zodra je je aangezicht wendt naar de wet, dan gaat die zegt die wet, vervloekt! Er deugt niks van! Ook niet met je zogenaamde liefde, dan neemt de wet geen genoegen mee. Nee. Want de wet die heeft een volmaakte liefde op het oog. Nou, dat kan alleen maar als hij door de liefde van Christus gedreven wordt. Als die ster beschenen wordt met dat volmaakte licht, met die volmaakte liefde, dan krijg je niet een drijfveer van die dienstbare zoon, daar ben je aan gedood. Dan krijg je die drijfveer van die zoon der vrije. Die alleen maar geleid en geleerd wil worden van die vrije genadeleer uit Christus. Ja. Dat is een wettige vrijheid. En als je een vrijheid pretendeert door de werken, dan heb je een wettische vrijheid. Daar ligt een eeuwigheid tussen. En die vrijheid van die rijke jongeling, die eindigt in de eeuwige rampzaligheid. Die had zich zo de vrijheid, die man, die Ik heb alles onderhouden van de jonkheid af. En daar voelde hij zich wel bij. Maar toen al die regels van hem afgenomen dreigden te worden, toen heel die wet hem kwam te ontvallen, omdat die wet, diezelfde wet, die jongen schuldig stelde, alles verkopen wat ik al die jaren heb opgebouwd. Nou, toen ontstak in hem de vijandschap. Hij brulde het uit van vijandschap en ging bedroefd heen. Nou, dat is dus, er gebeuren twee dingen. Of je valt achterover van God af en reuken des doods ten dode. Of je valt als een doodschuldige zondaar God toe op genade of ongenade. En na ontvangen genade gaat dat door, hoewel de verzoening heeft plaatsgevonden in Christus door vrijspraak en rechtspraak, waarachtige wedergeboorte. En er komt alles openbaar. Hè? Er valt niets meer te bedekken. Hè? Alles moet naakt en geopenbaard worden voor degene met wie wij van doen hebben. En dat komt openbaar, want er is niks verborgen dat niet openbaar zal worden. Nog heimelijk dat niet bekend zal worden. Het komt allemaal openbaar. Maar de Heere maakt het openbaar door de prediking van het woord. En als er geen vijandschap ontstaat onder de prediking van het woord, dan is er wezenlijk iets mis. Dan zijn de mensen het allemaal met elkaar eens en dan krijg je van die meningen godsdienst. Nou, daar ben ik helemaal allergisch voor. Ik heb vorige keer uitgeroepen, gooi al die meningen in de hel, want daar komen ze hoor. Daar komen ze gegarandeerd. Al die opinies en al die meningen, die komen allemaal in de eeuwige rampzaligheid, want daar is niks van God bij. Gods volk leeft niet door meningen. Echt niet. Die houden er geen meningen op na. Die worden gedreven door de zin en mening des geestes. Ja, die worden meningloos. Niet dat ze. Kijk, daar heb je het natuurlijk ook aan alle kanten uitleggen. Maar ik heb geen verstand meer. Maar ik heb, weet je wat de psalmist zegt? Ik heb geen mensenverstand. Maar die man die had verstand van God en goddelijke zaken, omdat hij heilig verstand had gekregen. Heel dat rationalisme in onze dagen. Daar is het reformatorische ook mee doordrenkt. Hè? Ze willen zendelingen met een geleerde, mooi geleerd zijn en mooi allemaal opleidingen gevolgd hebben, noem maar op. Maar de gewone man in Christus die de gave des geestes heeft ontvangen, daar kijken ze tegenwoordig niet meer naar. Niet bij ambtsdragers, niet bij predikanten, nergens naar, helemaal nergens naar. Het is wel zo ver weg in onze dagen. En als je nou een wedergeboren geweten hebt gekregen, dan ga je dat allemaal opmerken. Maar ja, hè, dan wordt het je ook een last. Hè, want dan waar je vroeger dan geen, dan merkte je dat niet op en had er ook geen last van. Gods volk heeft veel lasten te dragen omdat ze zoveel daardoorheen zien. Door dat bedrog op politiek terrein, op maatschappelijk terrein, op kerkelijk terrein, geestelijk terrein. Dan kom je in een geïsoleerde positie, dan word je afgezonderd, dan word je overal buiten gesloten. Want dan zeg je ja. Omdat God alle gewetens mee hebt. En dan word je soms zonder woorden overal buitengesloten. Waarom? Omdat God alle gewetens mee hebt. Omdat het geweten van die leugenaars ook getuigt. Ja, die man die spreekt de waarheid, maar dat kunnen we nou net niet gebruiken. En zo zit nou heel de wereld in elkaar. En als je dat niet gelooft en je gaat maar. En je valt van de ene dag in de andere dag. En je gaat je leven. Een onontdekt mens, een natuurlijk mens. Die leeft wel in zo'n bekrompen wereld. Dat is ongelooflijk. Ook al reis je stad en land af om een jodengenoot te maken, bij wijze van spreken. Je weet eigenlijk niks. Ook al heb je dokter, drie keer dokter, professor. En je ziet het ook in de refokringen. Die zijn ze dokter, professor, ingenieur, meester in de rechten. En ze weten niks. Nee, want de Heer zegt, ik zal het verstand, de verstandige doen vergaan. Nou, ik zie het letterlijk gebeuren. Ik zie het echt letterlijk voor mijn ogen gebeuren. Maar Huntington zegt, al dat geleerde, die hebben er zelf van de gaven beroofd die God hen gegeven heeft. Ja. Die zegt, ben je er dan helemaal op tegen? Nou, Rutherford was ook een professor in de God geleerd, maar het was allemaal geheiligde kennis. Hè? Dat is heel wat anders. Daar is heel wat anders hoor. Daar haal je charisma bij God vandaan. Nou, is helemaal weg. Helemaal weg. Het is allemaal teamverband. Alles teamverband. Ja. Ik geef er nog geen cent voor. Nou, zo werkt het er niet. Ja, gemeenschap der heiligen, maar dat is geen teamverband. God zoekt geen contacten te leggen, die zoeken gemeenschap. En dat legt de Heere. He? Gemeenschap der heiligen, daar heeft de Heer Jezus ook zijn bloed voor gegeven. En dat is een werk Gods des Allerhoogste. En dan brengt hij bij elkaar, ik zeg wel, ze zegt, die emmerschangers die verstonden elkaar. Dat waren twee vrije zonen. Dan brengt de Heer het bij elkaar. Niet veel, twee. Er kwam nog een derde bij, hè? Nou, een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken. Hè? Daar moet Gods volk, Gods ware volk, Gods beproefde volk het van hebben. Hè? Want die kunnen ook alleen wandelen. Hé, hey man, die wandelde nog. Hè? Die wandelde met God. Henoch, wandelde met God. Was dat niet genoeg? Nou, weet je wat Henoch gezegd heeft? Het volk is gras. Volk is gras. Hij zei, maar die God kan ik niet missen. Die kan ik niet. Hij wandelde met God. En de Heer nam hem weg. Hij heeft de dood niet gezien. Gods volk ziet de dood niet meer. Ja, moet me goed verstaan. Ze worden allemaal niet als een Henoch ten hemel en als een Elia ten hemel gevaren. Nee. Maar uiteindelijk kan al Gods ware volk, het kan van die, ze wandelen met God. Ze gaan met de Heeren mee. Weet je wat tante alleen altijd zegt? God gaat niet met ons mee. Dat moet je ook leren. Hij moet er met God mee. Waar hij ook heen gaat. Hè? De vossen hebben holen. De vogelen des hemels. Die hebben allemaal mooie kerkgebouwen. Staat het? Nou, zelfs Sintermussen naar huis. Bij uw altaar. Hè? Het is geestelijk hoor, dus daar zijn geen stenen gebouwen. De hagepreken. Ik ben er wel eens verlangend op zien. Daar werkte de Heer. De openluchtprediking van Whitfield. Daar werkte de Heer. Het is nou allemaal vorm. Georganiseerd. Alles schijnt als een trein te lopen. Goed geolied. Het is namelijk net. Gij hebt de naam dat geleefd en gij zijt dood. Dat zegt de allerhoogste profeet, priester en koning. En ze doen nou net alsof ze allemaal aan de goede kant staan. Hè? Allemaal hersteld. Ja, natuurlijk. Alles wat de mens erop plakt, lijkt heel wat. Het is net niks hoor. Als die homofielen nog de ruimte laten en een preconsent geeft, dan ben je van God vervloekt. Dus, hoe kan je het nog volhouden? Kan je het nog volhouden? Die Lot, hè, dat was een kindervrije. Die kon zijn rechtvaardige ziel kwelden, die dag bij dag. Hij kon er niet in uithouden. Hij kon zijn rij ook niet uit verlossen. Heb de Heer gedaan. Waarom? Hij was een kindervrije. Dan zegt de Heer, jij zal niet omkomen met Sodom en Gomorra. Dat duldt mijn glorie niet. Nee. Dus de Heer maakt het openbaar door de prediking van het woord. En dat kunnen we duidelijk zien in de 7 brieven die aan de 7 gemeenten van Kleinazië geschreven zijn. En dan komt de leraar van Sardis, komt openbaar als een dode rank. En de leraar van Laodicea komt openbaar als een lauwe dominee, geen vlees en geen vis. En de leraar van Philadelphia wordt wakende bevonden. En die hield de nachtwacht over zijn kudde. Hij had de gemeente gebakerd in de vrije genadeleer. En hij was beducht voor insluipende dwalingen. Ja, die gemeente, die leraar, die had de volle raad gods. Die preekte de volle raad gods en die wond er geen doekjes om. Want dan alleen hou je de gemeente gezond. Als je radicaal bent. Een zachte heelmeester maakt stinkende wonden. Dus op pastoraal is dat ook zo. Wist je dat zachtmoedigheid, dat is geen zalverij. Hoor. Dat is geen zachte heelmeesterpolitiek. De ware zachtmoedigheid. Die gaan niet buiten de waarheid om. Echt niet. Wanneer ben je nou zachtmoedig? Als je eerlijk voor jezelf, als je eerlijk gemaakt mag zijn, dan ben je ook eerlijk voor een ander. Anders ben je helemaal niet, anders ben je hardvochtig. Met al jezelf in de praat. Dat is de grootste hardvochtigheid die er bestaat. De ware liefde laat zich niet verklaren in sentiment. Echt niet. Maar die ware zachtmoedigheid, die ware liefde, ja, die heb je behoud op het oog. En dat gaat vaak niet door een lieve weg. Nee. Maar wat wil je nou, gemeente? Wil je nou eerlijk behandeld worden aan deze zijde van het graf of straks? Je ogen met die rijke man opslaan in de eeuwige rampzaligheid. En jij hier altijd in een droomwereld gewoond. Hè? Wat wil je nou? Een mens doet er alles om verloren te gaan. Alles. Met heel zijn vroomheid. Met heel zijn dienstbereid. Met heel zijn regel des levensbeweging, godsdienst. Hij doet er alles aan om verloren te gaan. Want daar kun je niet God mee behagen. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik me wel behagen heb. Hoort hem. Leef uit hem. Zie op hem. Zie het lam gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij is het woord. Hij is het vlees geworden woord. Hij is alles. Hij heeft alles gedaan voor de zaligheid van Sion. Hij heeft de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met hem. Want toen Trop aankwam en ze zijn hem allemaal verlaten. Maar hij ging door. Hij ging dwars door de hel. Om zijn Sion te bevrijden uit de klauwen der hel. En van de macht der hel. En van de macht des Satans zie ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Ze zijn de uwe. Om Jezus willen. Amen. Heren. Die heerlijkheid die Christus gedaan heeft. En die op hem gelegd is. Die is onuitputtelijk. Niet in woorden te onderschrijven. Niet in preken te bepreken. Alleen te beleven. Alleen te aanschouwen. Heren. Mocht gij uw lieve zoon onder ons heerlijk maken. Door de prediking van het woord, maar ook door de praktijk der bevinding. Door de praktijk der godzaligheid. Mocht gij uzelf verheerlijken, lieve Heer, door uw eigen werk. Want dan kunnen we het, dan kunnen we waarlijk aanschouwer zijn van uw zaligheid. Het is uw zaligheid, het is uw woord. Lieve Heere, doe het nog. Zegen het. Neem het onze weg. Verheerlijk het uwe. Bewaak en bewaar ons op deze dag. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 121. Psalm 121. En daarvan het vierde zangvers. Psalm 121. En daarvan vers 4, de Heere zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaart. Moet bewaard worden, overal bewaard worden. Psalm 121, daarvan het vierde zangvers. Troost ons neer, drie enige God, u zij alle de eer. Amen.